onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 22 en daarvan het 6e en het 12e vers. Dus Psalm 22, vers 6 en 12. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij, mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. Gij die God vreest, gij allen prijs de Heer. Kijk daar even door het ons belijdenis van ons christelijk geloof. En ieder spreekt in zijn hart al dus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten het ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu uit Lucas 23. daarvan het 13e tot en met het 32e vers. Lucas 23, vers 13 tot en met 32. En we zingen daarna uit Psalm 66, het tweede vers. Alt Aardrijk, smeek u neergebogen, het heft de schoonste psalmen aan, gezangen die uw naam verhogen. Tweede vers van Psalm 66. En toen Pilatus de overpriesters en de overste en het volk bijeengeroepen had, zei hij tot hen: Gij hebt deze mens tot mij gebracht, als een die het volk afkerig maakt. En ziet, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd, en heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen waar gij hem van beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb u tot hem gezonden en ziet, er is door hem niets gedaan dat des doods waardig is. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. En hij moest hun op het feest een loslaten. Toch al de menigte riep eenparig, zeggende: Weg met deze en laat ons Barabbas los. Deze was om zeker oproer dat in de stad geschied was en om een doodslag in de gevangenis geworpen. Pilatus dan riep hun weer toe, willende Jezus loslaten. Maar zij riepen daartegen, zeggende: Kruisig hem, kruisig hem. En hij zei ten derde male tot hen: Wat heeft deze dan voor kwaad gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar zij hielden aan met groot geroep, eisende dat hij zou gekruisigd worden. En hun geroep en dat van de overpriesters werd geweldiger. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. En hij liet hun los degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden. Maar Jezus gaf hij over tot hun wil. En toen zij hem wegleidden, namen ze een Simon van Cyrene komende van de akker en legden hem het kruis op dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgden hem, die ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot hen kerende zei: Gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen waarin men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken die niet gebaard hebben, en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons, en tot de heuvels: Bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen, zijnde kwaaddoeners, weggeleid om met hem gedood te worden.
Thank you.
Genadige Heere, ook deze middag mogen wij voor uw heilig aangezicht naderen. Wat een groot voorrecht. U brengt ons hier samen en we mogen hier zijn rond uw eeuwig blijvend woord en getuigenis. Dat woord dat eeuwig zeker is en waardoor u nog mensen wil trekken, bekeren, vertroosten. O Heere, nu bent u de God aller vertroosting. U weet wat we nodig hebben. Ieder van ons, jongeren en ouderen, wil ons maar onderwijs geven. Goddelijke lessen, hemelse onderwijzingen. We hebben het zo nodig, Heere. U weet wat in dit opzicht ook deze middag in ons leven nodig is. We leggen dat leven voor u neer. En we bidden u om uw ontfermende liefde, want dat is het toch. We hebben het niet verdiend dat u naar ons omziet, maar doe het uit louter genade, alleen om de verdiensten van de Heer Jezus Christus wil. Heere, wij bidden of u gedenken wilt aan zieken, aan weduwen, aan weduwnaren, aan wezen en die kinderen moesten missen. Ook aan hen die geen kinderen hebben. U kent de vragen van het hart. U weet pijn en moeite die dat ook kan veroorzaken. U aanschouwt toch moeite en verdriet, opdat we het in uw hand geven. Want bij u is raad, troost en kracht. Het is Israëls God immers die krachten geeft van wie het volk zijn sterkte heeft. Heere, wil die hulp en bijstand duidelijk doen ondervinden, opdat u er de eer van zult ontvangen. Want u bent het waard, o drie enige God, om alle eer en alle liefde te ontvangen. Wij bidden of u gedenken wilt aan de kerken die verdrukt worden. Wil hen staande doen blijven. Geef hen volharding. Dat volhardingsvermogen ligt niet in ons, maar is in u. U bent de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Doe hen u volgen, Heere, opdat ze staande kunnen blijven te midden van veel verzoeking en verleiding. Want de Satan gaat rond als een briesende leeuw. Maar ook hier gaat de Satan rond. Hij kan soms rondgaan, ook in de gedaante van een engel des lichts, als een leeuw in schaapskleren. We worden zo gemakkelijk verleid en meegezogen. Houd ons vast, Heere, en wil ons doen grazen in de grazige weide vanmiddag van uw woord, opdat we daardoor de weg gewezen worden, elke keer ook weer opnieuw. We denken, Heere, aan heel uw kerk over het rond van deze aarde. Wil uw kerk doen weten dat er een God is, een koning is van de kerk, die niet laat varen de werken zijner handen, en door wie dat werk ook voortgang zal vinden. We smeken, Heere, of u wilt zijn met al degenen die op moeilijke en eenzame posten staan. In het zendingswerk of in de ontwikkelingshulp wil ook hen uw bijstand schenken. En geef dat ze maar vertrouwen zullen op uw genade alleen. Dat ze daardoor zich geleid mogen weten door het goddelijk licht, gedreven uit liefde tot u. En wilt u het werk van hun handen zegenen, Heere. We bidden voor het christelijk onderwijs. Wil ook dat met uw zegen bekronen. Allerlei christelijke organisaties, geef dat ze ook staande zullen blijven, Heere. Dat we steeds maar vragen naar uw woord, naar uw getuigenis dat zo eeuwig zeker is. En dat we van daaruit wensen te leven en te werken en te handelen op ons werk. Buiten het huis of binnenshuis. Geef dat het in getrouwheid doen. Wees met de ouders. Moeilijke taak, de opvoeding van kinderen. Heere, geef hen wijsheid, ook in deze tijd, vol verleiding en afleiding. En geef dat de kinderen ook zullen vragen naar u en naar uw sterkte. Want u wilt een God zijn, ook van onze kinderen. Heer, u hebt het beloofd. We smeken u, aanschouw toch het verbond. Wilt u werken in aller hart, dat nieuwe leven, dat de keus in het hart draagt. Even als Rut, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Heere, wij leggen het zo allemaal voor u neer. Wil uw kinderen versterken, geeft dat ze voedsel vinden, ook vanmiddag, om verder te kunnen op reis naar die nimmer eindigende eeuwigheid. En wil alle die onbekeerd voortleven onder de prediking zo in het hart grijpen, dat ze met banden, met koorden der liefde aan u verbonden worden. Wil zo met ons zijn, Heere, als u met ons in het gericht zult treden. Wie zal dan bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Bij u is vergeving altijd geweest op grond van dat lijden en sterven van uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. O, zie ons aan, in hem alleen. En wees ook zo met deze gemeente, Heere. Bouw de muren van Jeruzalem ook hier. En geef maar dat de kracht gezocht wordt door de broeders, ambtsdragers en door de gemeenteleden in u alleen. Want bij u is het te vinden wat nodig is om welgetroost te leven, ook in deze tijd. En eenmaal zalig te sterven. Hoor zo ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 1, daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 1, vers 2 en 3. Ik maak u nog de mededeling bekend, dat ben ik zojuist vergeten. Maar de collecten die zijn vandaag bestemd voor de kerk en de kerkelijke kassen. Volgende week zondag zal, zo de Heer wil, in de morgendienst aanvangen om 9 uur. En dan zal er een preek worden gelezen en de middagdienst zal aanvangen om 3 uur. En dan hoopt u voor te gaan, kandidaat J. Slagboom. Aanstaande donderdagavond vergadert de kerkraad ten huize van broeder Bijnachten, aanvang 7:30. Het woord van onze tekst vindt u in Lucas 23, daarvan de versen 27 tot en met 31. 27 tot en met 31 van Lucas 23. Daar luidt Gods woord al dus. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgden hem, die ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot hen kerende zei, gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen waarin men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken die niet gebaard hebben, en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen, tot de bergen valt op ons, en tot de heuvels bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? We zingen naar de prediking uit Psalm 56, het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Gemeente des Heren, wat een ontzaglijke tegenstelling eigenlijk in de tekst die we gelezen hebben en dan vergeleken met de intocht van de Heer Jezus Christus in Jeruzalem. U weet, bij de intocht van de Heer Jezus was het zo dat het volk juichte. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En toen weende de Heer Jezus. Dat was bij de intocht. En bij de uittocht, de uitgang uit Jeruzalem, dan weent de Heer Jezus niet. Maar dan weent het volk, vooral de vrouwen die daar meelopen. Wenen. Wat een ontzaglijke tegenstelling. En toch, in beide gevallen gaat het om een verkeerde kijk op de Heer Jezus Christus. Zowel bij die intocht, toen men jubelde, had men niet het juiste zicht op de Heer Jezus Christus. Het ging hen niet om de borg en zalig maken. Men had wel een aardse verlosser nodig. Men haalde de Heer Jezus Christus in en men dacht, zo zal hij gaan naar de burcht Antonia. En dan zullen we de Romeinen. Men had niet in de gaten dat het juist gaat om de borgen zalig maken die de verbroken verhouding komt herstellen tussen God en mens. En bij de uitgang, dan wordt er geweend door het volk. Maar ook dan is er niet het juiste zicht op de Heer Jezus. Dan gaat het niet om het feit dat ze dan inzien dat ze een verzoener voor de zonde nodig hebben. Vrede door het bloed van het lam. Er is dus wat dat betreft geen wezenlijk verschil tussen die beide uitingen. In beide uitingen, zowel dat juichen als dat wenen, openbaart zich de blindheid van de mens van nature voor de noodzaak van de Heer Jezus Christus als borg voor zondaren. Dat is dus bij de grote tegenstelling, dus de verschrikkelijke overeenkomst. Jezus woord tot Jeruzalems vrouwen. Daarin worden ten eerste tranen afgewezen, ten tweede tranen aangewezen en ten derde tranen aangeprezen. Dus Jezus woord tot Jeruzalems vrouwen. Afgewezen tranen, aangewezen tranen en aangeprezen tranen. Wat kan het je goed doen, gemeente? Dat heb je misschien wel eens meegemaakt. Wanneer iemand met je meeleeft, begrafenis bijvoorbeeld. Wat kan het goed doen als er dan belangstelling is van de kant van de gemeente of van anderen? Dat doet je goed. In vreugde en in droefheid, als er meegeleefd wordt. Wanneer wij nu vanmiddag in gedachten op weg gaan naar Golgotha, op die Via Dolorosa, op die kruisweg, dan zien we dat er voor de Heer Jezus wel belangstelling is. O, zeker. Pilatus had belangstelling voor hem. Maar wat voor soort belangstelling? Herodes had belangstelling. Hij wilde de Heer Jezus wel eens zien. O, ja, zeker. En de Romeinse soldaten, ze hebben met hem gespot. Ze hebben een karikatuurkoning van hem gemaakt. En de ambtsdragers van het volk, ze hadden belangstelling voor de Heer Jezus. Maar van welk soort bespotting, geesteling, haat. Maar kijk, behalve nou die spottende en vloekende en tierende soldaten en mensen, zijn er op die Via Dolorosa ook wenende vrouwen. Wie zijn dat? Zijn dat die discipelinnen soms van de Heer Jezus? Nee. Die vrouwen die hem altijd gediend hebben met hun goederen uit liefde? Nee. Want er staat in het evangelie dat die volgden van verre. Die stonden ook van verre bij het kruis. Het is vroeg in de morgen. Maar die veroordeling van de Heer Jezus is als een lopend vuurtje door Jeruzalem heen gegaan. En verschillende lopen dan mee, ook moeders met kinderen op de arm. Zuigelingen. Ze willen zien wat er gebeurt. Maar wanneer ze dan zien dat de Heer Jezus niet verder kan, dat hij moet bezwijken onder het kruis en dat Simon van Cyrene gegrepen wordt om mee te helpen het kruis te dragen naar Golgotha, oh, dan slaan ze zich luid klagend op hun borst en dan jammeren ze. Dat is een dodenklacht, dat kun je uit de woorden in de grondtekst opmaken. Een dodenklacht. Ze zijn gekomen om hem, de stervende, al te bewenen. En dan voeren ze dat ritueel uit dat bij een begrafenis past in het oosten. Jezus onschuldig, gehoond, bespot, bebloed, het gezicht vol speeksel, een gebroken rug, uitgeput lichaam, een vermoeide ziel. Heer Jezus Christus, hij die altijd goed gedaan had, het land rond was gegaan, genezend, het woord spreken, troosten. Doden opwekken, noemt u maar op. En als die vrouwen dat zien, dat hij dan zo naar Golgotha gaat, dan wenen ze en dan beklagen ze hem. Hem staat er heel uitdrukkelijk. Er staat niet hen, maar hem. Een grote menigte van volken en vrouwen volgde hem die ook weende en hem beklaagde. Er liepen er nog meer, nog twee moordenaars. Twee moordenaars die naast hem gekruisigd zouden worden. Maar er staat hier heel uitdrukkelijk dat ze hem beklaagden. De Heer Jezus Christus. Die twee hadden het verdiend. Maar deze man, Jezus, niet. Gemeente, dat doet toch wel sympathiek aan, vindt u niet? Die vrouwen die onderscheiden zich toch wel heel uitdrukkelijk van die vele anderen. Van die soldaten, van die fariseeën. Die daar vol haat eigenlijk dit alles meemaken. Dat moet toch wel een verzachting geweest zijn voor het lijden van de Heer Jezus, dacht u niet? Wat kan het goed doen, zei ik al, als iemand met je meeleeft, als je moeite verkeert, of als er vreugde is. En de Heer Jezus was toch ook een echt mens, waarachtig mens. Hij was God, maar ook waarachtig, dus als echt mens. Je zou zeggen, dat zijn toch wel vrouwen waar een ander leven in ligt. Die de Heer Jezus Christus toch wel echt lief hebben. En dan moet u eens kijken. En dan staat er opeens in vers 28. En Jezus zich tot hen kerende zei, gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Afgewezen tranen. Hij wijst ze af. Waarom? In de hof van Gethsemane, daar heeft de Heere toch zijn discipelen verweten dat ze niet genoeg meeleefden. Kunt ge dan niet 1 uur met mij waken, heeft hij gezegd. Waarom vroeg hij toen dat medelijden wel? En waarom wijst hij het hier af? Kijk, gemeente, uit het antwoord dat de Heer Jezus geeft, wordt ons duidelijk dat er iets in dat wenen niet klopt. Ja, dat het helemaal niet klopt. Want ze beklagen de Heer Jezus als iedere andere stumper beklaagden. Zo eigenlijk. Zo'n jong leven. 33 jaar. En dan al afgesneden. Aan een kruis. Zo beëindigd. Goed gedaan in zijn leven. Ziet u. Ze zagen alleen maar tegen de buitenkant van het lijden van Christus aan. Blind voor het eigenlijke karakter van het lijden van Christus. Het was slechts een oppervlakkig wenen. Ze hadden wel medelijden en dat was wel echt. Maar daarachter ontdekte de Heer Jezus Christus de Satan. Al zullen die vrouwen dat zichzelf niet bewust geweest zijn. Ze stonden in dienst van de Satan met hun tranen. Evenals de liefde van Petrus op een bepaald moment in de dienst van de Satan stond. Heren, dat zal u geenszins geschieden. Wij zullen voor u strijden. En dat zwaard van Petrus, waarmee hij het oor van Malchus afhakte. Goed bedoeld. Maar het stond in dienst van de Satan. En hier ook verzoekt de verzoeker de borg. dat hij medelijden met zichzelf zal krijgen. Alsof God hem onrecht deed. Dat hij maar eindigen zou in zelfbeklag. Dat was de bedoeling. Maar Christus wederstaat die aanval. En hij wijst die tranen van medelijden af. Radicaal, gemeente. Ween niet over mij. Die tranen, die hebben de smart van de Heer Jezus Christus vergroot. Omdat hij voelde, omdat hij wist dat Jeruzalems vrouwen met al hun tranen nog blind waren voor het eigenlijke karakter van Jezus lijden. Dat vloekhout, dat was het hunne niet. Dat was hen vreemd. Dat is het. Christus wilde niet beklaagd worden. Hij was niet maar een martelaar, ook al werd hij gemarteld. De vrouwen die hebben wel oog voor dat menselijke onrecht dat hier gebeurt op Golgotha. Maar ze hebben geen oog voor het goddelijk recht dat zich hier openbaart. Ze wenen wel, maar niet over hun schuld, over hun verlorenheid. Dus het is in de grond van de zaak, gemeente, jongens en meisjes, een oppervlakkig wenen. In dat treuren gaat het in wezen alleen maar over de gevolgen van de zonde. Maar niet over de daad van de zonde. Door mij bedreven. Ik deed hem al die jammer aan. Door mijn zonde, door mijn ongerechtigheid moest hij daar staan hangen. Goh, gemeente, ik wil niet zeggen dat u uw gevoel het zwijgen op moet leggen. Oh nee. Het is niet best, hoor, als je met een onbewogen hart in de kerk zit en de prediking van het lijdensevangelie kunt aanhoren. Dat is niet best. Als de Heer Jezus Christus getekend wordt als die man van smart en het doet je niets, dan mogen we wel bidden: o Heere, verbreek toch mijn hart, mijn harde hart. Wil dat stenen hart wegnemen en wil het week maken. Want, oh, die tijden van verkoeling, zo kan het ook zijn na ontvangen genade, dat het weer zo gevoelloos, zo koud is in je leven. Dat is niet goed. Dan mogen we wel bidden: Heere, laat nog iets zien van die middelaarschoonheid, dat mijn hart erdoor bewogen wordt. Maar kijk, de andere kant is dit. Deze tekst wijst ons er wel op dat grote gevaar dat we wat bewogenheid en gevoeligheid, gemoedelijkheid, dat we dat gaan houden voor diep geestelijk leven. Dat kan, dat is een groot gevaar. Dat gebeurt maar al te dikwijls. En kijk, en daar wil de Heere ons nu voor waarschuwen, ook in deze tekst. Want tranen op zichzelf zijn geen garantie dat we het juiste zicht op het lijden van Christus, op het lijden van Christus hebben en op het sterven van Christus. Het juiste zicht op Christus lijden en sterven, daar gaat het om. Zeker, er is onderscheid tussen bijvoorbeeld de houding van Caiaphas en Pilatus en die soldaten en die andere Joden bijvoorbeeld en deze wenende vrouwen. Groot onderscheid. En toch hebben zij met hun wenen de Heer Jezus ook smarten aangedaan. En hebben de tranen van deze vrouwen de Heer Jezus even goed gewond als die spijkers die gedreven zijn door zijn handen en door zijn voeten. Er is namelijk een droefheid mogelijk die niet door Gods geest is gewerkt. Dat noemt de Bijbel de droefheid der wereld. En daar staat van dat die droefheid de dood werkt. De dood loopt uit, wil dat zeggen, op de dood. Wilt u een voorbeeld hebben uit de Bijbel? Wat heeft Orpa niet geweend toen ze daar afscheid moest nemen van Naomi? Ze heeft geweend, maar ze ging terug. Ze ging terug. Wat heeft Esau niet geweend toen hij daar dat eerst geboorterecht had verkocht en erachter kwam wat dat betekende? Wat heeft hij geweend toen Jacob het kreeg? Wat heeft Judas het moeilijk gehad? Ik heb verraden, onschuldig bloed. Maar kijk, het was bij deze mensen alleen maar spijt, omdat ze het verkeerd gedaan hadden, verder niet. Vanwege de gevolgen die het had, verder niet. En nu komt de vraag naar ons toe. Zijn we tevreden met wat gevoeligheid? Dan moeten we onszelf op onderzoeken. We hebben het zo nodig. Want ook als het bijvoorbeeld gaat om de oefeningen van het geloof. Want we moeten geoefend worden en de Heere wil ons daarin onderwijzen. Maar wat is het vaak zo dat we dan wel tevreden zijn met wat er is in het leven. Dat we gewoon maar doorgaan. Wel eens een keer aangedaan. Onder een preek bijvoorbeeld of onder een versje wat gezongen wordt. En toch, en bijvoorbeeld in de lijdenstijd, als die passieliederen gezongen worden, dan kan het je ontroeren. Er zijn mooie liederen bij, aangrijpend. Maar dat kan een poging zijn, gemeente, om jezelf in slaap te sussen. Dat je denkt, kijk, ik ben toch wel fijngevoelig, ik ben toch wel tegengevoelig, ik geef toch wel om de Heere. Dat kan een middel zijn om je van de Heere af te maken. Hem als borg en zaligmaker niet nodig te hebben. Dat je denkt, en nou zit het wel goed. Ik heb toch tranen gestort. Het kan soms in tijden van ziekte ook zo zijn. De Heere gaf genezing, je mocht weer thuiskomen en wie is er dan niet dankbaar? Dan zijn we dankbaar. Maar als het daar nou in blijft steken, als het ons nou verder niet brengt, dan is het in feite oppervlakkig. Het moet ons klein maken voor de Heer en aan hem verbinden, opdat we met des te meer banden aan hem verbonden worden. Hem nodig hebben als onze borg voor tijd, maar ook voor de eeuwigheid. Kijk, als het niet verder gaat, gemeente, dan is dat horen, zegt de schrift, en niet verstaan. Zien en niet opmerken. Dan zijn er tranen gestort die de Heer niet telt en bewaart. Hoe zeker, het moet je door de ziel snijden. Als je die man van smarten zo ziet lijden en in de hof van Gethsemane ziet kruipen als een worm en geen man. Maar het gaat erom, hoe zijn we bedroefd? Wie is de Heer Jezus Christus nou voor ons? Is die voor u de martelaar of is die werkelijk de middelaar? Is die nou slechts een onschuldig slachtoffer van 's werelds geweld? Of is hij het lam Gods dat beladen is met mijn schuld en met mijn vloek, met mijn verlorenheid? Laten we toch niet aan de buitenkant blijven staan, want dat is een onvruchtbare droefheid, een droefheid waarmee je verloren moet gaan voor eeuwen. Wat is het arm als Christus niet meer voor je is dan iemand die voor zijn beginsel stierf en die voor zijn ideaal stond, zoals men vandaag dan wil in de moderne theologie, maar enkel stierf als een martelaar. Dan kun je Christus er nog op bijhalen als een goed voorbeeld, volgen, maar dan is hij niet meer dan een martelaar. Hij is toch de schuldovernemende borg, de verlosser. En daarom, gemeente, afgewezen tranen, omdat in die tranen de dochters van Jeruzalem het evangelie omkeren. Hoe dan? Nou, de boodschap van het evangelie, dat is toch niet dat wij medelijden moeten hebben met Christus. Maar de boodschap van het evangelie is juist dit, dat Christus medelijden heeft met ons. Met onze verlorenheid. En dat hij daarom die wereld is ingekomen. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven maar het eeuwige leven hebben. Hij was bewogen, niet omdat iets goeds in een mens was. Maar hij was bewogen, met ons lot bewogen. Vanuit die innerlijke bewegingen van barmhartigheid die er bij God zijn. Om zondaren op te richten uit het slijk. Daarom is hij de diepe weg gegaan. Dus afgewezen tranen. En nu aangewezen tranen. Bij een begrafenis, dan gebeurt het dikwijls dat mensen wenen. Dat is heel goed te begrijpen. Het is erg als je op een begrafenis komt waar helemaal niet geweend wordt, waar geen droefheid is. Dat is niks erger dan dat. Als iemand niet bemind wordt. En als je zo iemand moet wegbrengen, dat is iets vreselijks. Maar dikwijls is dat gelukkig anders. Dat er bij een begrafenis droefheid is. Maar wat je dan wel dikwijls ondervindt, dat is dit. Voordat je naar het kerkhof gegaan bent, dan is er beslag en dan is ieder onder de indruk. Maar zo gauw ben je terug, En dan lijkt het wel als er hele opluchting is geweest. Hele opluchting. En dan gaat iedereen haast weer over, gewoon tot de orde van de dag. Alsof er niks gebeurd is. En dat is vreselijk. Want dan kun je wenen, en dat is gemeend. Ik zeg niet dat het niet gemeend is. Maar dan kunnen we wenen en dan tegelijkertijd eigen ellende over het hoofd zien. Eraan voorbij leven dat ieder sterfgeval heen wijst naar onze dood, naar mijn dood. Dat ieder sterfgeval daarheen wijst. Zie je, dan kun je gewoon weer over het alles heen leven. Christus die keert zich om naar die wenende vrouwen. Wat een wonder, moet eens even over nadenken. Dat hij nog tijd heeft, dat hij nog de weinige krachten die hij dan heeft gebruikt voor een korte preek. Onder dat lijden, zo afgemarteld, dat hij dat kruis niet meer kan dragen, dat Simon van Cyrene eraan te pas moet komen. En dat hij dan toch nog aandacht heeft voor die vrouwen die daar wenen. Hij draait zich om. Christus heeft aandacht voor u en voor jou. Hij spreekt die vrouwen aan. Een boodschap voor mensen die alleen maar meelopers zijn, die alleen maar toeschouwers zijn. Misschien wel gevoelige toeschouwers. Maar hier ziet u het, hij is bewogen over mensen die niet bewogen zijn over zichzelf. Hij weent over mensen die niet wenen over zichzelf. Dat heeft hij gedaan toen hij daar de intocht hield in Jeruzalem. O Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u willen vergaderen als een hen haar kuikens, maar gij hebt niet gewild. Wenend heeft hij daar voor Jeruzalem gestaan. Och, of gij ook bekendet op deze uw dag, wat tot uw vrede is dienende. En dan zegt de Heer Jezus tot die vrouwen, dat ze meer reden hebben om over zichzelf te wenen. Want dat zijn ze op weg naar een vreselijke toekomst. Want de verwerping van de man van smart heeft vreselijke gevolgen. Daarom zegt hij het, weent over uzelf en over uw kinderen. Want zie, daar komen dagen, vreselijke dagen staat er, waarin men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Wat een vreselijke dag zal dat zijn. Nu vloeit zijn bloed. En straks zal er om Jeruzalem heen weer bloed vloeien. Het bloed van mensen die hem wel beklaagden, maar toch verwierpen. Zie toe, staat er in de Hebreeënbrief, dat u zijn bloed niet onrein acht en dat u hem die spreekt niet verwerpt. De Heere die wijst hier in deze tekst op de verwoesting van Jeruzalem, maar tegelijkertijd op het eindgericht. Die woorden wijzen ook daarop. Als God gaat afrekenen. Het is in het jaar 70 gebeurd, zoals u al weet. Dat is ongeveer zo'n 40 jaar na de kruisiging van de Heer Jezus Christus. Jeruzalem verwoest door de Romeinen. We hebben daar honderden kruisen rond Jeruzalem gestaan. Gruwelijk bloedbad is er geweest. Jeruzalem is uitgehongerd. Door de pest geteisterd. Met vuur verbrand. Moeders hebben toen in volkomen waanzin hun kinderen gekookt en gegeten. De kinderloze vrouwen die in Israël altijd beklaagd werden en zelfs geminacht werden. De Heer Jezus zegt, dan zullen ze gelukkig geprezen worden. Zo erg zal het zijn. Dan zullen ze gelukkig geprezen worden boven de met kinderen gezegende moeders. Gelukkig die vrouwen die nooit aan een kindje het leven geschonken hebben, zal er dan gezegd worden. Want vreselijk om zo je kind te moeten zien lijden. Daar hingen ze honderden Joden aan kruisen rond Jeruzalem. Er was geen hout genoeg. Zo erg zal het zijn, zegt de Heer, dat ze begeren bedolven te worden onder de rotsgewaarten en de bergen. Dat is het oordeel geweest. En het was maar een zwakke afschaduwing, een voorspel van het eindgericht dat komt. Daar wil de Heer op wijzen, want dit is een Bijbelwoord wat de Heer hier aanhaalt uit de uit het Oude Testament. Christus leefde bij de schriften. Hij heeft altijd de mensen de schriften voorgehouden. En hier wijst hij bijvoorbeeld onder andere op Hosea 10 vers 8. En dat staat in dit verband. Tot dat volk dat geen acht geeft op Gods genade, komt dan die waarschuwing. Er komt een tijd van afrekening dat je voor God moet verschijnen. Het is dus vanuit de schrift een appel op die vrouwen van Jeruzalem om erop te wijzen dat ze Gods genade afwijzen. Daar zijn ze mee bezig. En dat zal tot de tranen brengen van het gericht, tot de rouwklacht van het gericht. Kijk gemeente, daar wil de Heere ons nu juist op wijzen. Wanneer we zijn genade afwijzen, hem niet nodig hebben als onze borg en zaligmaker, als onze zondevernieuwer, dan zal het moment aanbreken waarop we niet zullen weten waar we het zoeken moeten. En met onze kinderen. Dat je dan wensen zult nooit kinderen gehad te hebben. Opgevoed voor de wereld, voor de Satan. Er staat in Openbaring 6. En ze zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen. Valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit. En van de toorn van het Lam. Want de grote dag van zijn toorn is gekomen. En wie kan bestaan? Denk niet dat het niet gebeurt. De Heere zegt hier, wanneer groen hout, vers hout, dat afgekapt wordt en verbrand wordt, groen hout, vers hout, wat zal dan wel met het dorre hout geschieden? Dat zijn die vrouwen van Jeruzalem. De Heere vergelijkt ze met het dorre hout. Als nou dat groene hout, dat is hij zelf, onschuldig, als dat dan afgekapt wordt, wat zal dan met het dorre hout wel geschieden? Alle die de Heer Jezus Christus niet als hun zaligmaker, als hun verlosser hebben neer nodig krijgen, die zullen de straf niet ontgaan. Vreselijk staat er in de Bijbel, is het te vallen in de handen van de levende God. En dat zal gebeuren. Want dacht u dat God zijn eigen zoon, die hij niet gespaard heeft, zal God zijn eigen zoon niet sparen en goddelozen wel ontzien? Gemeente, de wereldtoestand wordt al kritieker, steeds kritieker, dat weet iedereen wel. Maar wat zijn er velen die zich niet echt bekeren tot de Heer Jezus Christus, die zichzelf blijven in hun goddeloosheid of in hun godsdienstigheid, dat kan ook, dat jaren naar de kerk gaat, maar je blijft toch jezelf. En dan schudden we ons hoofd misschien wel over de wereld die niet van Christus wil weten en die Christus bruut verwerpt. Maar hoe doen we nou zelf? Daar gaat het om. Zijn wij nou alleen maar toeschouwers? Net als deze vrouwen? Misschien wel aangedaan bij tijden? Misschien wel eens een brok in de keel als je een bepaalde psalm zingt? Maar niet beseffend en beleidend, Heere, nou ben ik doorhout van mezelf. Doorhoud. Ik ben alleen maar goed voor de hitte van Gods gramschap. Uit mij geen vrucht in der eeuwigheid. Heer, ik moet het elke keer weer constateren. Dat ik het verknoei, dat ik het verzondig. Maak mij toch levend naar uw woord. Ziet u, een oordeelsaankondiging aan wenende vrouwen. Maar misschien zegt u nou, is dat nou eigenlijk niet hard van de Heer Jezus? Dat is toch hard? Om nou die wenende, die medelijdende vrouwen zo af te stoten, door zoveel leed en zoveel lijden aan te zeggen. Is dat nou niet hard? Had dat niet anders gekund? Nee, gemeente, de Heere doet niet verkeerd. Hij stoot daarmee niet af. Hier klopt nu juist het hart van die medelijdende hoge priester, die als geen ander juist de sterkte van Gods toorn kent nadat hij te vrezen is. Hier klopt nu juist het hart van die hoge priester die ten volle weet de schrik des Heren en die juist op weg is om het vuur van Gods gramschap te ondergaan en te doorstaan, plaatsvervangend voor anderen. Ween niet over mij, maar over uzelf en over uw kinderen. Arme man, arme vrouw, arm gezin, waar Gods genade niet wordt begeerd, waar niet samen gebeden wordt om die genade van de Heere, maar voorbijgeleefd wordt, de tijd verknoeid wordt, voorbijgeleefd aan de Heer Jezus Christus. Hoe vaak had de Heer Jezus nou al aan die dochters van Jeruzalem het evangelie verkondigd? Ik ben de weg. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Ik ben de ware wijnstok, noemt u het maar op uit de Bijbel. Ik ben die levensboom. Uit mij mag je je sappen betrekken om welgetroost te leven. Gij dochters van Jeruzalem. Dat was de stad van de grote koning. En let nou eens op dit woord. Dochters van Jeruzalem. Wat dat wil zeggen. Wil dit zeggen. Opgevoed op het erf van het verbond. Volgegoten met de leer van Gods heilig woord. Alles gehoord wat je horen moest om zalig te worden. De Bijbel in huis gaat. Gelokt en genodigd in de kerkdiensten. Hij lag misschien wel op je nachtkastje, die Bijbel. Je had hem gekregen van de zondagsschool. Of van je vader en moeder. Maar hij ligt er maar. En je las niet. Daar lag hij. Levende woord van God. Dochters van Jeruzalem. En dan toch nog verloren gaan. Verloren te gaan onder het ernstige en welmenende aanbod van Gods genade, gemeente. Dat is erger dan om verloren te gaan als een heiden. De Heer heeft het zelf gezegd. Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn. In de dag van het oordeel. Heidense steden. En dan tenslotte aangeprezen tranen. Gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Aangeprezen tranen. Wanneer we niet meer kennen dan oppervlakkige droefheid. De oppervlakkige droefheid van Jeruzalems dochters. Dan zullen we in eeuwige droefheid moeten neerzinken. Op die plaats waarvan de Bijbel zegt dat al daar zal zijn wening. En knersing der tanden, wroeging, dat is het, knersing der tanden, dat betekent dat er wroeging zal zijn in de hel. Had ik maar geluisterd, had ik mijn tijd maar beter gebruikt. Had ik maar geweend over mezelf, over mijn dorheid, over mijn doodsheid. Ziet u, en dan keert de Heer Jezus zich tot die dochters van Jeruzalem. Je kunt ervan gered worden, wil de Heer zeggen. Daarom keert hij zich tot die dochters van Jeruzalem en houdt hij die korte preek. Hij is met Jeruzalem bewogen, zelfs nog op dit ogenblik, terwijl hij zo afgemarteld wordt, terwijl hij afgewezen is door Jeruzalem, buiten de poort geworpen, buiten de poort leiden. Terwijl hij zo gemarteld is dat hij zijn kruis niet verder kan dragen, roept hij toch nog op tot bekering. Voor Christus blijkt het nou het grootste leed nog te zijn dat Jeruzalem zich niet heeft willen laten vergaderen als een hen haar kuikens. Gemeente, we kunnen van het oordeel bevrijd worden. Hoe? Ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Wat dat betekent, dat er een andere smart, andere tranen in ons leven moeten komen. Zondesmart, tranen van berouw. De bedoeling van Jezus' prediking is nou juist om tot die smart te bewegen. Voor het eerst, maar ook opnieuw. Christus noemt zichzelf het groene hout. Wel diep vernederd. Het leek wel een dode tak. De discipelen, ach, ze waren gevlucht. Israël verwierpen. De rest spotte, diep vernederd. Niemand had er meer verwachting van. Het werd ook door God de Vader behandeld als dorhout. Want God staat er, heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Maar hij was het groene hout, het levende hout, het rijsje dat uit de afgehouwen tronk van Izaï voortkwam, een scheut uit zijn wortelen die naar het schriftwoord vrucht zal dragen. En ik wil Christus hier zeggen, ik ben het groene hout, van mij is verwachting. Ween niet over mij,
maar ween over uzelf. Hij noemt ons het dorre hout. Geen levenssappen. Alleen maar geschikt om in het vuur geworpen te worden. Dor, doodhout. Dat heeft de zonde van ons gemaakt. Door onze afval van de levende God. En daarvan hebben die vrouwen op die lijdensweg nou niets gezien. En dat is nu toch zo noodzakelijk, gemeente. Noodzakelijk dat we oog krijgen voor de dorheid en de doodsheid en de verdorvenheid van ons leven. En dat kun je nu alleen maar leren van de man van smarten. Van de Heer Jezus Christus. En u gebruikt de Heer Jezus nog steeds slijk. De prediking. Om der blinden ogen te openen. Voor deze werkelijkheid. Wat er dan gebeurt. Dan komt er een rouwklacht in je leven. Jazeker. Als je de Heer leert kennen. Als we door de Heilige Geest. En die wil dat doen. Nog. En steeds meer. Als we dan gaan zien. Wie we zijn. Ga ik het zeggen met betrekking tot mezelf. Ik ben dood in zonde en misdaden. Het is waar, heren, wat u zegt. Ik sta buiten de gemeenschap met u. Een dode tak. Een dode tak. Zijn wet die heilig is en goed, heb ik overtreden. Ga je niet zeggen op de hoeken van de straat, hoor. Zoals die fariseeën en schriftgeleerden. Nee, dat kan soms zomaar waar dan ook in je werk. Dat je als jongen of meisje op je knieën valt op je kamer of onder de dekens. En je bidt tot de Heer en je zegt het Heere, van mij is niks te verwachten, maar wilt u naar me omzien. Dat je zo graag dan ook met de Heere wil spreken. Dat je niet buiten zijn liefde kunt en dat je erom smeekt. En je weet het, van mij is geen verwachting, maar van hem wel. Ik een dode tak, maar hij die levende tak. Dat is nou de droefheid naar God over de zonde. Zo noemt de Bijbel dat. En die droefheid, die werkt, staat er een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Een onberouwelijke bekering. Krijg je nooit spijt van. Krijg je nooit spijt van. Dan ga je met Petrus naar buiten, bitter wenend. Heere, ik heb het verzondigd, maar bij u is vergeving. Dan ga je opstaan met die verloren zoon. Ik zal tot mijn vader gaan en zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel, tegen u. Dan ga je wenen in gemeenschap met die wenende borg in Gethsemane. Daaruit komt het voort. Uit zijn wenen. Hij heeft het volmaakt gedaan. Wij kunnen het nooit volmaakt. Dat kan niet. Wij kunnen nooit volkomen de zonde bewenen. Maar dat ze beweend zou moeten worden. Maar dat heeft Christus gedaan. Maar wie hem leert kennen, gaat uit hem en met hem wenen over de zonde. Heren, wat is het vreselijk. Een goeddoend God tegengestaan. En dan? Komt er dan geen vreugde? Jazeker. Dan is er ook vreugde in de Heren. Paulus zegt het heel wonderlijk. Bedroefd en nochtans blijde. Dat is het dan in het leven van Gods kinderen. Dat die God zich nog laat vinden. Dat hij zijn handen nog uitbreidt de ganse dag tot een wederstrevig volk. Dan zeg je het, Heere, u bent naar waarde nooit te danken. Maar ook verder op die weg, in het leven der genade, dan word je elke keer toch weer geconfronteerd met die droefheid. Denk maar, vrouw, wat weent gij, zegt de Heere tot Maria. Vrouw, wat weent gij? Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Och, werd ik derwaarts weer geleid, hoor je dan in de psalmen. En één woord. En je krijgt sieraad voor as. En vreugdeolie voor treurigheid. Dan klinkt het, gij hebt mijn weeklag en geschrei veranderd in een blijderij. Maria heeft het ook ondervonden. Toen op die opstandingsmorgen. Maria. Rabboni. Je gaat zien. Wij zijn de oorzaak dat Christus zo bitter heeft moeten lijden. Dan versta je zo dat bekende gedicht. Ik deed als Jeruzalems dochters wel eer. Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer. En ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten en zijn beker gevuld. Kijk, gemeente, en zo kom je dan aan zijn voeten terecht. En dan hou je niks meer over als betaalmiddel van jezelf. Ook je tranen niet, hoor. Ook je tranen. Niets meer op eigen rekening. Opdat zijn bloed, zijn tranen en zijn lijden dierbaar worden in je oog. Ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen, ouders. Al geweend aan de troon van Gods genade voor je kinderen, over je kinderen, zijn we zo met onze kinderen ook bezig. Dat we pleiten op Gods trouw verbond, dat het liggen naar een rijke belofte. We mogen het de Heere toch voorhouden en zeggen, Heere, aanschouw toch het verbond. Want ze kunnen toch niet zo sterven zoals ze geboren worden. Er moet toch een verandering plaatsvinden, jongens en meisjes, ook in jullie hart. Wedergeboren worden, de Heere werkelijk lief krijgen. Zijn we als ouders daar werkelijk van doordrongen en zijn we er zo mee bezig dat je met ze praat? Want wat zal dat erg zijn? Als het straks nou in het gericht door je eigen kinderen wordt gezegd, vader, moeder, jullie hebben nooit over ons geweend. Je hebt het ons niet voorgehouden. Wat zal dat verschrikkelijk zijn, gemeente. De Heer Jezus houdt het ons voor. Weent over uzelf en over uw kinderen. Dat je het voor het aangezicht van de Heere brengt. Want bij hem is raad. Bij hem is leven te verkrijgen. Kijk, gemeente, tot die droefheid moet de verkondiging van het lijden van Christus ook telkens weer brengen. En dan is er ook geen reden meer straks in het oordeel voor tranen. Dan hoef je niet bang te zeggen straks in het oordeel, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Nee, wat er dan gebeurt, dan zie je bergen van schuld wegzinken in een zee van eeuwige vergetelheid door het bloed van het Lam, de Heer Jezus Christus, door zijn werk. Hij versteekt in zijn hart hier al. Hier mag het ondervonden worden. Hij bedekt door zijn bloed. Ik heb voor u genoeg gedaan. Dan ga je niet meer over Christus wenen, oppervlakkig. Maar dan ga je in hem roemen. In het kruis van Christus. Vreugdeolie geeft de Heere voor treurigheid. Het gewaad is los voor een benauwde geest. En dan kunnen straks de gerichten losbarsten. En ze zullen losbarsten. Wie weet hoe spoedig. Maar de Heere zegt, hef dan uw hoofden op. Want uw verlossing is nabij. De tranen van hen die Christus verwerpen, zullen eeuwig blijven vloeien. Maar de tranen van berouw van al Gods kinderen, zullen straks afgewist worden. Voorgoed, straks, in de hemel. God zal alle tranen van de ogen afwissen. Ja. En als de Heere het daar niet deed, zo, ik denk dat er geen plaats zou zijn waar meer gehuild werd dan in de hemel. Als de Heere dat niet deed. Waarom? Als je dan in de hemel die volmaaktheid ziet, wat het Christus gekost heeft, wat hij ervoor over gehad heeft, want daar wordt het op het volmaakst gezien. Ik denk dat er dan geen plaats zou zijn als God zelf niet alle tranen uit de ogen zou afwissen, waar meer gehuild werd dan in de hemel door Gods kinderen. Vanwege die grote goedertierenheid. Maar de Heere zegt, zoals een moeder troost, zo zal ik u troosten. Alle tranen uit de ogen afwissen. Dat wordt hier reeds ervaren. Wie kan tranen drogen dan Jezus? Richt dan de treurende ogen naar Jezus heen. Gemeente, het groene hout, zegt Christus, dat ben ik. Van mij is verwachting. Bij Christus is te vinden en opnieuw te vinden wat de poorten der gerechtigheid kan openen voor een arm en ellendig volk. Het is Sionsborg, Sionsvorst, die de weg gaat banen over Golgotha heen. Zalig dan, die zo treuren, want zij zullen vertroost worden. Amen.
Thank you.
bidden en danken. Genadige Heere, groot was uw trouw dat u ons een ogenblik hier gaf om met elkaar na te denken over dat schriftwoord dat u ons ook voorhoudt vanmiddag. Doe ons eruit leven, Heere. U bent het groene hout. Van u is verwachting, van ons niet. Dorhout. En wat dikwijls dode gesteld, Heere, als we u wel hebben leren kennen. O, we smeken u. Leer het ons maar te zoeken bij u alleen, telkens opnieuw. Want wat een uitzicht. U bent de bron van leven. U maakt niet beschaamd. Heere, ga zo met ons mee. Leer ons die droefheid naar God over de zonde. En die hartelijke vreugd in God naar waarde nooit te danken. Om die goedheid en liefde en trouw, die genade, die u bewijzen wilt, ook nu nog, aan jong en oud. Heere, wij smeken het. Help ons in de week die voor ons ligt. Bij het werk wat we hebben te doen, leer het ons te doen in diepe afhankelijkheid. Hoor ons gebed uit genade. Amen. Slotzanggemeente is Psalm 92, daarvan het achtste vers. Psalm 92, vers 8. In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Ze zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. Achtste vers uit Psalm 99. In de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Ja, Heere, gedenkt u onze overheid, geef haar wijsheid bij alles wat ze moet doen.